Op 11 december organiseert Tandartspraktijk in samenwerking met Radboud UMC het congres over AI in de tandartspraktijk. Met sprekers als Erwin Berghout, Joert van der Meer en Bas Lomans. Kijk voor informatie op www.tandartspraktijk.nl. 11 december, AI in de tandartspraktijk. Van inzicht naar toepassing.
Leuk dat je luistert naar de podcast van het blad Tandartspraktijk. Mijn naam is Sander Loos en ik ben hoofdredacteur van Tandartspraktijk. Livia Faverij is mondhygiëniste angstbegeleiding en afdelingshoofd preventie bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam. Ze begeleidt dagelijks patiënten voor wie een tandartsbezoek meer is dan alleen maar ongemak. Het is een bron van diepe angst, soms geworteld in trauma. Een gesprek over het vak, de grenzen ervan en wat het met je doet. Livia Faverij.
Wat is angst? Ja, eigenlijk een irreële, irreëel gevoel van spanning voor bepaalde situaties. Ik denk dat ik het zo zou kunnen benoemen. Ik begin al gelijk over het centrum. Wat we hier veel op het centrum zien, zijn mensen die dysfunctionele gedachtegangen hebben. Van een situatie waar je eigenlijk bang voor bent. Dus je ziet dan dat iemand een stimulus krijgt of ergens bang voor is. Als jij iets ziet en je denkt, oeh, dat vind ik spannend, dat kan. Maar als je dingen dan gaat vermijden om daar maar niet in aanraking mee te komen, dan wordt het een ander probleem. Dus eigenlijk als het je dagelijkse functioneren gaat beïnvloeden, dan wordt het een probleem. En dan kunnen we wel spreken van angst. Maar angst is een normale functie, hè, in je lijf.
Als je patiënten behandelt met angst, dan zijn er natuurlijk hele verschillende soorten angst. Mm-hmm. Verschillende onderliggende oorzaken.
Zeker.
Je kan een trauma hebben opgelopen. Het kan omdat je ouders je het hebben ingepraat. Voordat je kan behandelen, wil je dat weten, neem ik aan.
Zeker, ja. Ja,
dus daar. Hoe lastig is dat?
Het verschilt een beetje per patiënt. Maar mensen die bij ons in het centrum komen, die vullen vragenlijsten in. Dus daar aan de hand van heb je al een beetje een indicatie. Maar nog niet zo goed hoe groot die angst is. Daar hebben we ook vragenlijsten voor. Maar het kan voorkomen dat je gaandeweg het traject verder gaat. Merkt, er zit toch nog wel iets anders achter. Wat iemand misschien nog niet met je heeft gedeeld. En je moet ook rapport opbouwen. Dus het kan verschillen.
De oude gedachte was toch gewoon, in dit geval even niet zo handig, maar tanden op elkaar en even doorbijten. En stel je niet aan.
Precies, zeker. Ja, daar gaan we nu heel erg van af. En we gaan veel preventiever werken eigenlijk om te kijken hoe, wat er onder ligt. Om niet echt de symptomen te bestrijden, maar juist te kijken naar de kern van het probleem.
Het is wel grappig dat dat hoort bij de stichting Bijzondere Tandheelkunde.
Ja.
Terwijl het helemaal niet zo bijzonder is.
Nee, het komt veel vaker voor dan je denkt inderdaad. Ja.
En wat doe je met patiënten die bang zijn?
Kijken naar de mens, kijken naar de persoon. Heel erg kijken wat iemand nodig heeft en wat de draagkracht is van iemand. Heel erg in gesprek gaan met de persoon. Ik denk dat dat voornaamste is wat we doen en dat er tijd voor is ook.
Zijn er mensen die uiteindelijk toch niet te behandelen zijn?
Ja en nee. Er zijn mensen die dusdanig, waar we eigenlijk altijd mee starten, is te kijken of we de angst kunnen begeleiden. Of iemand terug kunnen begeleiden, terug naar de reguliere praktijk. Maar wat we dan zien is dat mensen hun angsten niet onder ogen willen zien bijvoorbeeld. Trauma's hebben die dusdanig groot zijn en extern behandeld zouden moeten worden. En als dat in de weg zit, komt het wel eens voor dat we daar niet mee door kunnen gaan. Of dat we het moeten pauzeren en op een ander moment moeten voortzetten.
Is dan de volgende stap niet om iemand te behandelen als het echt nodig is onder totale narcose?
Het kan voorkomen.
Maar ja. Liever niet, hè?
Liever niet. Nee, want daar lossen we geen angst mee op. En dan zou je dus iedere keer weer de narcose moeten inzetten. Om curatief dan een soort hele grote, heel groot bouwwerk op te lossen. Maar het liefst stuur je iemand natuurlijk gewoon normaal naar de tandarts.
Jij bent hoofd van het preventieteam binnen mm-hmm. SBT. Dat klonk mij een beetje nieuw in de oren, preventieteam mm-hmm. binnen ja. SBT. In mijn verleden was het zo, wat deed SBT? Die behandelde angstige patiënten. Dus het bestond puur uit curatief behandelen. Mm-hmm. En niet preventief. Hoe nieuw is het wat jullie doen?
Nee, de preventieteam bestaat al lang hoor, langere tijd. Het team, ja, ik moet zeggen dat ik niet weet hoe lang het team bestaat. Maar wij hebben mondhygiënisten in ons team die nu al 21 jaar bij ons werken. En daarvoor is eigenlijk altijd wel ook preventie geweest. Dus er zijn wel altijd teamleden betrokken geweest bij de preventie. Maar er is natuurlijk een shift gekomen vanuit de curatie naar de preventie toe. Dus dat is wel in de loop van de jaren, want SBT bestaat nu meer dan 35 jaar, wel geweest. Er is ook wel een shift gegaan die landelijk natuurlijk ook heeft plaatsgevonden, maar wij zijn er ook in meegegaan. Ja.
Wat moet een mondhygiëniste hebben om met angstige patiënten te kunnen werken?
Ik denk dat iemand creatief moet zijn, flexibel in de behandeling moet staan, geduldig moet zijn. Goed moet kunnen luisteren.
Hoe gaat zo'n traject, hoe gaat dat in zijn werk? Iemand meldt zich aan mm-hmm. en dan?
Je krijgt eigenlijk altijd op verwijzing, kom je bij ons centrum. En dan wordt gekeken bij welke afdeling je wordt ondergeschaald. Maar stel je meldt je aan voor angst. Dan wordt je verwijzing doorgelezen en gekeken of je in aanmerking komt om ons traject binnen te komen. En dan worden vragenlijsten opgestuurd. En aan de hand van de scores die je daaruit scoort, wordt gekeken of je in aanmerking komt om het traject bij ons aan te gaan.
Het klinkt als een heel lang traject. Mm-hmm. En dan vraag ik me af, is dat wel handig bij angstige patiënten? Want die moeten lijsten invullen. Die worden constant geconfronteerd met die tandheelkundige behandeling.
Ja. Ik denk dat het wel ook wel een goed iets is, want je wordt wel voorbereid op dat je er zelf aan moet gaan werken. En wat we vaak helaas zien is dat de verwijzingen binnenkomen met de vraag, ik wil graag onder narcose behandeld worden, kunnen jullie daarbij helpen? Dat is helaas niet zo. Hè? Bij ons zijn we echt voor de angstbegeleiding, dus voor het traject dat je het samen met ons aangaat om aan je angst te werken. Dus daarin horen ook de angstvragenlijsten daar ook bij. Om juist te bekijken, hey, waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Wat is nou precies, waar zit het hem nou in?
Want erkenning is de eerste stap voor een patiënt.
Absoluut, ja.
Dan ben je bij de mondhygiëniste geweest. Je bent een beetje gewend aan wat er gebeurt. Je denkt, nou, ik ben een beetje over mijn angst heen. Je hebt misschien zelfs een beetje tandsteen mogen verwijderen. Mm-hmm. Ja. En dan moet ik als angstige patiënt ook nog naar de tandarts die een boor in zijn hand heeft.
Ja, ja, het verschilt dus bij de mensen waar ze bang voor zijn. Dus dat als iemand in ons centrum komt, komt hij niet per se bij mij terecht. Maar ook niet per se bij de tandarts terecht. De tandarts okay. is altijd de hoofdbehandelaar. Dus de eerste keer zal altijd bij de tandarts zijn. Maar soms komt het voor dat volledige trajecten alleen bij mij zijn. Omdat iemand niet bang is voor de tandarts, maar wel voor de mondhygiënist.
Oh ja, bestaat dat ook?
Dat bestaat ook. Ja, dat is vaak bij traumatische ervaringen. Of als iemand parodontitis heeft en daar heel veel pijn heeft ervaren, dan is de angst meer voor mij dan, of voor de mondhygiënist, dan dat dat bij de tandarts is geweest. Komt niet zo vaak voor. Vaak werk ik meer met het vlechtbeleid wat we hebben. Dus dat we eigenlijk tussen collega's vlechten, bijvoorbeeld met naaldexposure. Of dat er ook angst is voor de mondhygiënist. Ja.
Maar in principe bereidt jouw team ook voor op eventueel behandeling bij de tandarts?
Ja, zeker.
Ik kan me ook nog uit mijn tijd herinneren dat er hele lange wachtlijsten waren bij SBT. Wat het nou ook weer niet echt aantrekkelijk maakt voor een angstige patiënt. Daar heb ik als verwijzend tandarts eindelijk die patiënt zover dat hij denkt, nou oké, ik wil er wel wat aan laten doen. Ik wil mm-hmm. naar het SBT. Mm-hmm. Dan gaat hij bellen en dan krijgt hij te horen, je kan over 8 maanden terecht bij wijze van spreken.
Ja. Helaas zitten we daar nog steeds wel aan.
Nog steeds, hè?
Ja, het is nog steeds echt een centrum op verwijzing. En de verwijzingstijd is lang. Dat komt denk ik ook. Het is ook best wel redelijk nu. Maar helaas zitten we nog steeds wel aan de doorverwijzingen. Want we hebben maar zoveel tandartsen. Dus we kunnen maar zoveel mensen helpen en weer retour gaan. En het verschilt ook per patiënt hoe lang ze bij ons onder behandeling zijn. Want sommige patiënten zijn hier maar heel tijdelijk. En sommige trajecten duren veel langer of blijven. Omdat er bijvoorbeeld onderliggende problematiek is.
Dus
zoals psychiatrie bijvoorbeeld, comorbiditeit. Okay. Dus dan zien we dat persoonlijkheidsstoornissen of autisme of dat soort dingen toch onderliggen. Of trauma's veel groter zijn. Dus terwijl iemand dan extern nog behandeld wordt, zit er nog een tandartsangst. Dus duurt dat traject veel langer. En zoals ik net ook zei, sommige mensen zijn er nu niet klaar voor, blijven wel in ons bestand, maar worden over een half jaar geholpen. Ja, daar hou je wel rekening mee. Blijft toch je bestand, je patiëntenbestand.
Het klinkt alsof je bijna constant als psycholoog bezig bent ook.
Ook een beetje, inderdaad. Ja.
Nou, een beetje.
Ja, behoorlijk. Ja, gelukkig. Nou, aan de ene kant is het onderdeel echt van onze differentiatie. We moeten ook echt vakken psychologie studeren, masterclasses doen. Steeds onder supervisie kijken naar je eigen handelen. En daar ben je ontzettend. Het is een heel groot onderdeel, inderdaad, van de angstbegeleiding. Vind ik ontzettend interessant. Maar we werken ook samen hier met psychologen en een orthopedagoog. Indien wij als angsttandartsen of een mondhygiënist angstbegeleiding er niet uitkomen of echt er bijvoorbeeld EMDR nodig is bij patiënten als er echt onderliggend trauma is of andere technieken, dan werken we daar heel veel mee samen, heel graag mee samen. Het is echt een essentieel onderdeel.
Als jij zou moeten kiezen tussen het handwerk, dus gewoon het normale standaard mondhygiënewerk en de psychologische achtergrond, wat zou je kiezen?
Ik denk op dit moment inmiddels de psychologische achtergrond. Meer omdat ik zie dat er heel veel gedaan kan worden met gedragsverandering bij de patiënten die voor de preventie een cruciaal onderdeel zijn van hun eigen mondgezondheid. Kijk, ik zie iemand één keer in de 3, 4 tot 1 jaar, maanden. Hè, terwijl mensen zichzelf iedere dag zien. Dus het kunnen motiveren van iemand om die zelfzorg op te pakken is voor een mondhygiënist het grootste deel. Die gedragsbeïnvloeding is het allerbelangrijkste. En daar zit natuurlijk ook psychologie in.
Maar toch niet voor alle mondhygiënisten geldt dat? Er zijn er toch ook gewoon die gewoon ja, met de handen willen krabben en klaar?
Ja, ik denk dat dat ook een beetje een misconceptie is. Dat we eigenlijk alleen bezig zijn met het verwijderen van de tandsteen. Hè? Want we zijn natuurlijk bezig met het verstoren van het microbioom. En daarin ook ja, de onderliggende factoren die weer in stand zijn met diabetes, hart- en vaatziekten, komen we steeds meer achter. Dus het is ook echt belangrijk om het te zien als onderdeel voor het bevorderen van je algehele gezondheid.
Dat komt ook steeds meer in de opleidingen.
Precies, ja, zeker. Dus maar ik denk zeker dat sommige mensen echt het handwerk heel erg waarderen. Maar ik ben juist gaan kiezen ook voor de mondzorg. Juist voor dit communicatieve onderdeel.
In hoeverre neem jij alles wat je hoort mee naar huis?
Vroeger veel meer dan nu.
Ja?
Ja, ik heb echt geleerd om mezelf als een soort ui te zien met schillen.
Moest je het echt leren?
Ik moest het echt leren. Ja, ja, ik vond het begin van de angstbegeleiding ook wel echt heel taai. We komen natuurlijk heel veel mensen tegen met psychiatrische aandoeningen, seksueel misbruik, dat soort heftigheden, verhalen waar mensen meekomen, geweld, wat is gebruikt tegen hun. En als je dan 8 patiënten ziet op een dag die allemaal verschillende heftige trauma's hebben meegemaakt, ja, dat doet je wel wat. Zeker als empathisch persoon.
Ja, want je moet empathisch zijn om het vak te doen. Maar ja, het gevolg is dat je het ook wel sneller meeneemt.
Zeker.
Moet je het bewust uitschakelen? Ik bedoel, je stapt bij wijze van spreken op de fiets hier vandaan en je moet het eruit trappen of met de auto.
Mij helpt het wel om met de fiets, gelukkig kan ik met de fiets, hè, maar om met de fiets naar huis te gaan en het even te verwerken. Maar waar we ook mee bezig zijn, zijn intervisies bij elkaar. Dus ik kan altijd bij de psycholoog langs die wij hier hebben als het even niet gaat. Maar ook onderling. Dus de tandartsen angstbegeleiding hebben echt gerichte momenten. Meerdere keren in het jaar dat we casuïstiek bespreken of zeggen, hey, wat deed dat jou? En middels een roddelmethode. Dat is een techniek om eigenlijk ja, als toeschouwer eigenlijk meer te luisteren naar je eigen verhaal. In te checken bij elkaar. En van elkaar ook te leren. Want je denkt ook, ja, verrek, ik heb ook zoiets meegemaakt. En dat deed mij ook wat. En juist omdat je het deelt met elkaar, kan je het ook beter verwerken. Dus dat is, ja, en ik heb tijdens de opleiding heb ik iedere week een moment gehad, een uur met mijn begeleider. Met Caroline Pietersen. En dan was het eigenlijk een heel overzicht van wat is er in deze week gebeurd. En dan heb je eigenlijk tijdens de opleiding steeds weer een incheckmoment. Gaat het met je? Wat heb je meegemaakt? Wat heb je daaruit geleerd? Maar dat is heel fijn om je daaraan te kunnen binden en dat, ja, te kunnen verwerken. Want het is niet niks. Ja.
Het is eigenlijk een beetje hetzelfde manier wat je met patiënten dan doet natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Hoe heb je het ervaren?
Precies.
Na één behandeling of na één kennismakinggesprek?
Exact. En je doet dat ook met je patiënten. Aan het einde van de behandeling heb ik altijd een evaluatiemoment. Hoe was dit voor jou? Wat is je spanningsniveau nu? Waar gaan we naartoe de volgende keer? Welk doel hebben we voor ogen? En waar, niet alleen tandheelkundig, maar ook op het niveau van angstbegeleiding. Waar willen we naartoe? Wat is je streven daarin?
Hoe zie je jouw eigen toekomst? Je bent nu hoofd van die afdeling van het preventieteam.
Mm-hmm.
Het lijkt mij een beetje dat je richting promoveren gaat.
Goeie vraag. Mogelijk. Ik sluit het niet uit. Ik zou het heel erg leuk vinden. Ik sprak toevallig deze week met iemand van de sociale tandheelkunde. Toen dacht ik, ja, ik denk wel dat dit wel een goede sector is waar ik in verder zou willen doorgroeien. Maar wat ik ook heel erg belangrijk vind, is juist om de verbreding te maken juist in het vak. Dus om de andere preventieleden ook daarin uit te nodigen en misschien ook landelijk te kijken wat mensen mee kunnen nemen in de algehele praktijk. Want we hebben gewoon technieken die iedereen kan aanleren.
Je hoeft niet... Hoe zie je dat voor je? Hoe breng je dat het land in?
Ja, dat is nog een tweede vraag inderdaad. Hoe kan je die technieken... Kijk, er zijn natuurlijk cursussen van mijn collega's in de angstbegeleiding. Basiscursussen, angstbegeleidingen en vervolgopleiding daarin. Dat zijn twee cursussen die je kan volgen. Dat is sowieso iets wat ik iedereen kan aanraden bijvoorbeeld. Dus daar aan deel te nemen bijvoorbeeld. Maar om het ook onderdeel te maken van de opleidingen zou ik een heel mooi streven vinden.
Hoe ver is ACTA daarmee?
ACTA is daar, vind ik, nog behoorlijk ver mee. Onze collega's zijn daar nu echt een onderdeel van een angstblok. En als mensen het interessant vinden, kunnen ze ook nog specifiek welk werkveldstage bij ons doen. Maar ik denk dat het altijd meer kan. Want ik merk dat zesdejaars vaak toch voelen van ik heb toch niet genoeg ervaring hierin als ze afstuderen. En dat is helaas met meerdere dingen zo. Je hebt maar beperkte tijd. Maar ik denk het kunnen handelen met of kunnen omgaan met kleine angsten of onzekerheden van mensen, dat wel iets heel menselijk is waar je wel mee zou moeten kunnen omgaan als zorgprofessional.
Maar het moet er ook wel een beetje vanzelf in zitten natuurlijk. Hè? De aanleg ervoor, want de meeste tandartsen, nou de meeste weet ik niet, maar veel tandartsen, zijn gewoon handarbeiders.
Ja, ik denk dat je dat onderschat als je dat zegt. Ik denk wel echt dat je dat kan, dat je het ook wel kan aanleren. Hè? Leren spiegelen. Als ik zo ga zitten met jou, of dat ik heel defensief ga zitten, intonatieveranderingen, het openstellen naar het luisteren naar mensen. Ik denk dat wel iets is wat je aan kan leren. Je moet ook bewust worden, hè, van dat je dat kan en dat het helpt. Dat het een techniek is, dat het technieken zijn die jou helpen uiteindelijk ook op de langere termijn. Als je kijkt naar behandeldoelen die jij hebt als tandarts of mondhygiënist, dat zo'n rapportopbouw jou juist helpt en bevordert. Iemand werkt veel meer mee. Als jij een goed rapport hebt met iemand, kan jij veel makkelijker iemand motiveren om bijvoorbeeld de zelfzorg meer te doen of vaker te komen. Dus dat is wel iets wat we merken waardoor het veel sneller gaat.
Als er voor jou geen toekomst zou liggen in de tandheelkunde verder, dan heb jij nog een andere passie, hè?
Ja, zeker. Jij doelt denk ik op de dans.
Ja. Ja. En wel specifiek de flamenco-dans.
Zeker, ja.
En ik heb begrepen dat jij ontzettend goed in bent.
Ik probeer het.
Wat wil je doen? Is dat puur hobby of wil je er ook iets mee?
Ik weet het nog niet zo goed. Ik heb mijn hele leven gedanst. Ik heb heel veel Braziliaanse dans gedaan. Echt meer dan 12 jaar dat heel fanatiek gedaan. En toen de coronatijd kwam, toen moesten we allemaal met mondmaskers en dat was een partnerdans. Vond ik heel ingewikkeld, zeker met de patiëntengroepen die ik zag. Ik dacht, ik wil niet een risico brengen. We wisten toen nog niet zoveel van corona. Ik dacht, het risico wil ik niet hebben voor onze doelgroepen. Dus toen dacht ik, ga eens een meer solistische dans doen. En dat werd flamenco. Ja. Daar heb ik nu ook een hele passie voor ontwikkeld. En ik ga dit jaar ook weer op flamenco reis, daar dansen. En
daar bedoel je Spanje?
In Spanje, ja. Ja, in Spanje.
Verschilt het veel van het Braziliaans? Niet? Het is solo natuurlijk sowieso, dat scheelt ook.
Ja, maar het is voor mijn gevoel is samba bijvoorbeeld is veel meer geground. Dus het is veel meer naar de grond toe en veel meer ook vanuit Afrikaanse dans. Het is een mix vanuit Brazilië en diverse Afrikaanse achtergronden, invloeden. En bij de Spaanse dans hebben we, bij flamenco in dit geval, is er ook echt een soort van vurigheid. Maar het voelt minder swingy of zo. Dat is meer kracht. Hè? En dat voelt, vind ik als vrouw, heel erg empowering. Terwijl je bij de samba bijvoorbeeld heel veel geleid wordt. En dan kan je wel heel mooi doen en heel sierlijk. Of je eigen jeu eroverheen gooien. Maar bij de flamenco is het echt iets wat je zelf uitstraalt of wat je voelt.
Nou, flamenco, die vrouwelijke dans, die stralen ook een pittigheid uit. Dat je denkt, dat is een krachtig type.
Ja, zeker. En ik denk ook dat iedereen die flamenco ooit is begonnen, een soort kracht in zichzelf voelt die je niet eerder hebt gevoeld. Want je denkt zo, zit dat ook in mij? En dat is hartstikke mooi. Ik zou ieder persoon eigenlijk aanraden om dat wel eens een keer te proberen. Ja.
Je luisterde naar een podcast van het blad Tandartspraktijk.